In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Iedereen van harte welkom. Nou, wees sterk en moedig is het thema van Bobby Schuller, zometeen in Shepherd Grove. Maar wees sterk en moedig heeft ook alles te maken met het levensverhaal van mijn gast die vanmorgen hier op de bank zit, Carolyn Ross. Ze werd verliefd op een stoere marinier, Johan, trouwde met hem tot hij een hersentumor kreeg. En sinds die tijd is alles in hun leven veranderd. Johan weet zich nog weinig te herinneren. En hoe leef je na zoveel jaren huwelijk samen? Een vraag waar ze antwoord op gaat geven. En veel muziek in deze uitzending van Hour of Power. Dana zingt Ain't Time to Die. Een hele beroemde Negro spiritual. En je zult zien dat de kerk swingt. En Mindy Kim, bekende zangeres uit het koor, zingt het bij heel veel oudere, zeer geliefde Holy City. En zo hoop ik op een hele mooie uitzending van Hour of Power. Geweldig dat zoveel jongeren kijken. Ik moet je zeggen, ik was gisteren in een kledingzaak. Er stond een heel jong meisje en die zei, kijk elke zondag naar Hour of Power, meneer. Dat vond ik leuk dat zoveel jongeren ook naar Hour of Power kijken. En jullie van harte welkom op deze vroege zondagmorgen. Want ik vind het knap dat je daarvoor uit bed komt.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And welcome, welcome. We are so thrilled to have you here at Shepherd's Grove. We hope you live courageously. You are never too old. You never have too much of a past. You are never too anything to dream a new dream. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Let's pray. Lord Jesus, in your name we come today. We ask that with all these burdens, challenges, fears, that we could leave them and give them to you. Lord, many of us, we come here suffering, struggling. We don't want those to be our words anymore. We pray that as we leave today, we would leave with faith, with courage, and with hope. Lord, thank you for all you've done. We love you. In Jesus' name, amen.
Amen. seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Deuteronomy. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of all Israel, be strong and courageous, for you must go with this people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them. And you must divide it among them as their inheritance. The Lord himself goes before you, and he will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Let us live courageous lives because our God goes before us. He goes with us, and he will never abandon us.
Hear me, hear me, hear me.
My guests today are Suzanne Niles and Wendy Simpson Little. Which one's Suzanne and which one's Wendy?
I'm Suzanne.
And I'm Wendy.
Wendy, yep. Suzanne is a public relations and media representative to Salvation Army Vision Network, and Wendy is the owner and broker of a small real estate company. These two uniquely different women met through a random encounter and together discovered the powerful bond of friendship, fasting, and prayer. Please welcome with me Suzanne and Wendy. I love the title of your book, Fast Friends, and tell us about what that is and how you guys got together and what you're doing.
I felt the Lord laying it on my heart to fast and pray, but I didn't know what that was going to look like. Mm. Well, 2 weeks later, after I had heard that from the Lord, Wendy called and said, would you like to fast and pray with me one day a week? And I thought, okay, that's it. God, thank
you. Great. So you guys had already been friends for a while?
Or? Well, no, we had actually just met. We live in different states.
Yeah, okay.
So this was obviously so God's leading.
Yeah.
So this was about 13 years ago now, and we decided to fast and pray together one day a week.
What has that been like for your walk with God and your faith? And
it's been amazing. One of the main reasons we first started doing it is my daughter, who's 15 now, was diagnosed with cerebral palsy at about 15 months. And we were very committed to praying for her physically. And she was told she would have to have 5 different surgeries over the course of her growth spurts. And to this day, she's never had to have one. And we really believe that our time of prayer together has been effective, more effective, because we've done it together.
Yeah.
And another part of that is we committed to pray with the same passion for each other's requests. And we know that that was because God did that through us. But the commitment and the accountability has really kept us together, and we've seen such amazing growth and answers from the Lord.
There really is something powerful about fasting. What's your idea?
One of the things when we started studying it more, in Matthew 6, we're all familiar pretty much with the Lord's Prayer, but in Matthew 6, he starts out, when you give, Jesus, and this is Sermon on the Mount, he's instructing about giving. The next section, when you pray, he teaches the words of the Lord's Prayer, and the very next verses are, and when you fast. So we looked at it as an opportunity that we were being given, that there was something to it, and it's sacrificial. We both realized we don't have a lot of sacrifice in our lives.
Yeah.
And to have a time set aside once a week to identify with a little bit of the suffering of Christ and to give up something. Now, some people can't fast from food, but if you give up Facebook or whatever your thing is that you turn to, instead of turning to the Lord, he more than meets you.
Well, that's a great point, though, isn't it? I mean, like you're encouraging people to fast together in relationships, but I feel like most people that are listening today are like, well, that's just for super religious people. But, I mean, today people are doing, like, right, health fasts and things like that all the time. So this is something anybody can do. And that's what you're asking people to do. Fast, pray, and do it with a friend.
Right. And, you know, one thing that's been really powerful for us is we have looked at the accounts in Scripture where people fasted and prayed. When you see the people in Scripture that fasted, and fasted a lot of them collectively as a group, and the powerful way God answered.
Yeah.
I mean, why would we not want to do that? And one of my favorite verses is Jeremiah 33:3, where God says, call to me and I will answer you and tell you great and magnificent things you do not know. How can you resist that invitation?
Yeah. Amen. Amen. Well, their book is called Fast Friends. I think it'll help you a lot. Suzanne and Wendy, thank you so much for being with us today. God bless you. And thanks for sharing your story. It's encouraging.
Thank you for having us.
God bless you. All right.
Busy praising my Jesus, keep so busy praising my Jesus. I keep so busy, I keep so busy. Cause when I'm a healing the sick, when I'm a healing the sick, when I'm healing the sick, oh Lord, I ain't got all to take all of my time, all of my time. Jesus says that in Luke 19:40. Yes, he does. Lord, I keep so busy working for the kingdom. I keep so busy. I keep so busy. Bobby, I keep so busy. Don, I keep so busy. Cause when I'm feeding the poor, when I'm feeding the poor. When I'm feeding the poor, oh Lord, I ain't got, 'cause it takes all of my time, all of my time. That's true. They're gonna shout. Lord, I keep so busy working for my master. I keep so busy working my master. It's Jesus. 'Cause when I'm giving my all, oh yeah, when I'm giving my all, when I'm giving my all, I ain't got 'cause it takes all of my time. It takes all of my time. I ain't got time for this. I don't praise him. I don't need to say it again, do I? No. Why don't you get out of my way? I said, get out of my way. Last time, glory and honor, glory and honor. Ain't got time to die. Amen. Whoa. Sing it over, y'all. Story about my Jesus. Oh. Amen. See the little baby, he was wrapped in a manger on Christmas morning. Amen. See him in the temple. He was talking to the rabbis, and they marveled at his wisdom. I wish I could have heard that conversation. Amen. See him at the Jordan. John was there, and he was baptizing the sinners. And he was saving all them sinners. Amen. Amen. This time, he's at the seaside. He was talking to the fishermen and making them disciples. Matthew, Mark, Luke, John, Andrew, and seven more. Yeah. Amen. Marching to Jerusalem. They were waving palm branches in pomp and splendor. Oh, yeah. This time, he was in the garden. He was praying to his Father in deepest sorrow. Pilate. You know what they did? Then they crucified him. But you know what he did? He rose on Easter. Hallelujah. Oh, he died to save us. Thank you, Lord. Best part is, he lives forever. Wat
kunnen ze fantastisch zingen. En er is er wel eentje die er ook een beetje bovenuit steekt. Dat is Dana. En hij zong samen met het koor die beroemde Negro spiritual Ain't No Time To Die. Ik heb geen tijd om te sterven. Maar ja, dat kan je zomaar overkomen in een oogwenk. En mijn gast van vanmorgen kan daarover meepraten. Zo vroeger een bekende mannequin. Geboren in Amerika, lange tijd in Japan gewoond. Ze heeft Noors bloed. Ze ging naar de Bijbelschool en daar ontmoette ze de liefde van haar leven. Een knappe, jonge Nederlander. En daar trouwde ze mee En toen ging er van alles mis. Carolyn, goedemorgen bij Hour of Power. Ik vertelde in het nutshell het begin van jouw liefdesleven. Want je ontmoette...
Johan, op de Bijbelschool in Engeland.
En waarom werd je verliefd op hem?
Ja, de kracht die hij had, de doel, de bestemming in het leven, wat hij inderdaad naar streeft, dat kwam overeen met mijn eigen doelstellingen in het leven. En wij trouwden, we hebben eerst 2 jaar in Japan gewoond en daar gewerkt. En later zijn we hier naar Nederland gekomen en hebben ook 10 jaar gewerkt voordat Johan ziek werd.
Ja. Je hebt nog steeds zo'n mooi accent, vind ik. Zo'n Nederlands-Amerikaans accent, prachtig.
Nou, Nederlands is mijn 6e taal. Dus wat dat betreft heeft het heel veel andere talen moeten verdringen.
Oh ja, welke andere talen?
Nou, natuurlijk Japans en Engels, Noors, Frans, Duits en toen Nederlands.
Ja, geweldig. Je hebt een ketting om, daar heb ik gefascineerd naar zitten kijken. Mm-hmm. Voordat we over Johan beginnen, wat symboliseert die ketting?
Nou, mijn dochter heeft het in Vietnam gekocht en het is parels. En daarin heeft ze gewoon uitgelegd van, mam, dit is wat God gedaan heeft met de tranen in je leven. Hij heeft het omgezet in iets moois.
Ja, want terug naar Johan, wat gebeurde er op een dag?
Nou, hij is altijd een hele sterke man geweest. En op een ochtend aan de ontbijttafel merkte ik dat zijn oog half open was. En dat is natuurlijk heel merkwaardig als je niks mankeert. En gelukkig heeft de huisarts hem doorgestuurd voor onderzoeken. En de onderzoeken kwamen terug dat er een tumor aanwezig was wat op zijn oogzenuw drukte. En omdat we eigenlijk een hele bijzondere genezing hadden meegemaakt met onze oudste zoon, we dachten dat God op dezelfde wijze zou verhoren. Dus we gingen bidden. En in de tijd van gebed, er was niet iets heel geweldigs wat we meemaakten, behalve dat God tegen ons zei, blijf heel dicht bij mij. Wat dat betekende voor ons was heel moeilijk te begrijpen. Maar goed, na ongeveer 6 weken heeft de arts besloten om toch de operatie te ondernemen. Maar we moesten wel eerst de begrafenis van Johan ook klaarmaken, omdat er was geen garantie dat hij door de operatie heen zou komen.
Dat is heftig.
Ja, dat is heel, de spanningsveld tussen gebed en toch niet de doorbraak te ervaren wat je verwacht en verlangt.
Hij werd geopereerd.
Hij werd geopereerd. Op zich, de tumor bleek niet kwaadaardig te zijn, dus dat was iets heel positiefs. Hij zakte weg in coma en toen begon de epilepsie. Ik werd gewoon gevraagd om elke dag toch naar het ziekenhuis te komen om met hem te praten, omdat de artsen zeiden dat hij toch mijn stem zou kunnen verstaan en horen. En dus elke dag ging ik naar het ziekenhuis om te lezen, te zingen, te bidden, te huilen, huilen, zingen, bidden. Ja, wat doe je op dat moment?
Hoeveel dagen was dat?
Na 2 weken was ik ook aanwezig in intensive care toen zijn oog weer open ging. En ik probeerde te zeggen hoe dapper we geweest waren, dat we door het Vallei des Doods heen gekomen waren. Maar toen merkte ik dat er absoluut geen blik van herkenning was in zijn ogen. Dus er is altijd een bepaalde vonk wat je in elkaars ogen kan herkennen. En ik had inderdaad de verpleegster kunnen zijn of de schoonmaakster, maar er was geen herkenning dat ik Caroline was. Ja, na 2 weken kreeg ik hem zo thuis, meer als een autistisch kind die niet meer wist wie wij waren, de kinderen en mezelf.
Hoe ervaar je dat? Dat lijkt me ongekend. Je brengt je man naar het ziekenhuis en hij komt terug als iemand die, hij kan nog maar 100 woorden spreken.
Zoiets,
die jullie niet meer kenden. Een vreemde.
En dat is de spanningsveld van zo'n proces, is dat op dat moment denk je van, ach, het duurt maar even. Het duurt maar even. En we hadden wel heel veel mensen die om ons heen stonden, die aan het bidden waren voor het hele proces. Gelukkig wist ik niet hoe lang het proces zou zijn.
Ja, en? Hoe lang was het proces?
Nou, we zijn in jaar 32 inmiddels. En inmiddels is het zo gebleken dat God elke dag de hoop en de ondersteuning kan geven wat je nodig hebt. Ja. Niet om alles in één keer weg te nemen, maar voor elke dag de kracht te ontvangen.
32 jaar leef je al zo.
Mm-hmm. Ja.
Ik kan het niet begrijpen.
Nou, en de kunst is inderdaad niet met bitterheid je leven te laten verwelken. De bitterheid kan natuurlijk ook de overhand nemen van, ja, hier heb ik niet voor getekend. Dit is niet waar we onze jonge dromen op gebaseerd waren. En toch hebben we deze dag bereikt, eigenlijk met meer hoop dan ooit.
Zo, dat is mooi.
Ja.
Hoe hou jij dit vol? Want heel veel mensen zouden zeggen, jongens, het is beter om te scheiden, om een nieuwe partner te vinden, om ook een stuk geluk te vinden. Ik stop ermee. Dat heb je niet gedaan.
Niet gedaan. Meerdere mensen hebben dit wel gezegd. En natuurlijk in de overwegingen is dat stukje wanhoop af en toe. Van, ja. Ik kan het niet. Ik weet niet hoe het moet. En toch telkens terug te gaan naar Gods woord om te zeggen van, Heer, wat denkt u hierover? En natuurlijk, scheiding, uiteindelijk brengt het een kras door iedereens leven. Ik bedoel, je wordt zelf niet beter van, omdat je toch een voorgeschiedenis. Johan had ons ook nodig om toch een beetje in contact te komen met zijn vroegere leven. En ook inderdaad visie te geven voor het leven wat hierna zou kunnen komen. Maar elke keer als ik Gods woord opendeed, daar was een plekje van vertroosting wat kwam. En de vertroosting was soms alleen van 's ochtends naar 's middags, soms van 's middags naar 's avonds, af en toe voor de volgende dag. Ja. Maar het was bijna om elke dag opnieuw, zoals je ook inderdaad eet, elke dag om de kracht te krijgen wat je nodig hebt, om toch vanuit Gods woord de kracht te krijgen voor elke dag.
Die knappe jonge man waar je verliefd op werd, is nu die grote baard die we net gezien hebben en die grote bos haar heeft nu een kale hoofd. Ziet er heel anders uit. Hou je nog steeds van hem? Met hart en ziel?
Ja, de liefde is een werkwoord. Het is niet iets waar je zegt dat je alleen op emoties kan teren. Maar toen ik ook een beetje met dezelfde spanningsveld zat van, ja, hoe kan je doorgaan met iemand die destijds inderdaad ons en mij niet meer kende, was ook de grote vraag van, hoe kan je liefde aanwakkeren? Omdat hij wist niet meer dat hij van mij moest houden. En ik wist niet of ik van hem kon houden. En God heeft me teruggebracht naar ons huwelijksverbond. Dus het is niet een contract. Een verbond is iets wat we destijds met God gesloten hebben. En het was net alsof God zei van, ja, ik ben liefde. En als je zelf niet meer de liefde hebt, ik heb genoeg om aan jou te geven, maar het is ook een keuze. Ja. Wil je inderdaad opnieuw van God de liefde ontvangen? Ja. En van lieverlee is het gegroeid.
En dat heb je allemaal beschreven in dit boek, Vervlogen Dromen en Vervulde Beloften. En daar las ik iets in, want je zei net over bidden voor je man. We bidden voor Johan dat hij in staat zou zijn begrippen, namen, gezichten, historische verbanden te onthouden en associaties te leggen. Zijn familie te kennen, weer gevoel voor humor zou krijgen, flexibel in zijn denken zou worden, het grotere geheel zou kunnen zien, zijn kinderen en hun levensverhalen zou kennen, zijn buren zou kennen, zou kunnen onthouden waar hij woonde, zich zijn vakanties zou herinneren, opnieuw zou leren lachen, opnieuw zou leren voelen, opnieuw zou leren huilen, zou leren hoe je om iets vraagt, zou leren zeggen dat hij ergens spijt van had, zou leren vragen hoe het met iemand gaat, mij opnieuw zou leren kennen. Nou, ik moet je zeggen, toen ik dat las, toen kreeg ik wel tranen in mijn ogen. Toen dacht ik, ja.
Bij het schrijven heb ik ook tranen in mijn ogen gehad, hoor. Het kwam van een hele diepe plek.
Ja.
En
nu weer zie ik.
Ja, ja, ja. Omdat juist als je de dieptes ingaat en de nieuwe liefde leert ontdekken, dan heb je iets wat steviger is en standvastiger dan wat dan ook.
Ja.
En natuurlijk dat stukje herkenning naar mij vond ik heel belangrijk. Maar dat was eigenlijk iets wat heel bijzonder was. Zelfs in de periode dat hij ons niet heel goed kende. Op een dag een van mijn buurvrouwen vroeg aan mij van, Caroline, herinnert hij wie Jezus is? En dat vond ik een spannende vraag, omdat het is vrij abstract. Als iemand heel weinig woorden heeft, dan hoe beschrijf je zoiets van wie is Jezus? Ja. Maar op een dag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en hem gewoon de vraag gesteld van wie is Jezus? En hij antwoordde van een plek wat helemaal niet met zijn verstand te maken had, maar het was van geest naar geest. En hij zei, Jezus is de Zoon van God. En het was zo'n diepe beschrijving, omdat het is best een gecompliceerde antwoord als je het zo neerzet. Eenvoudig, maar wel gecompliceerd. Ja. Maar dat gaf ook hoop, dat daar iets anders aanwezig was van diepgang, wat niks te maken had van, oh, ik ga het even vasthouden. Ja. Maar wel vanuit Gods geest, in zijn geest, wat nog steeds aanwezig was.
Ja. Hoe zie je leven voor je?
Hoopvol, nog steeds. Anders. Ja, met het toename van de jaren, dan heb je natuurlijk een heel andere leven wat je krijgt, ontwikkelt. Maar destijds hebben we ons ingezet om met jongeren te werken en dat doen we nog steeds. Dus wat dat betreft is er heel veel perspectief.
Ben je getekend door het leven?
Mijn dochter heeft het op een gegeven moment heel mooi gezegd. Zij zei van, mam, je hebt heel veel littekens, maar God heeft ze omgezet als medailles, eremedailles. En daar zijn momenten waarin we dachten, de tranen houden er nooit meer op. En toch zijn ze omgezet als iets heel kostbaars.
Want hoe verander je nou je verdriet in vreugde?
Door het verdriet bij God te brengen. Dat ondanks de diepgang van de valleien waar je doorheen zou kunnen gaan, dat er nog steeds een liefhebbende God aanwezig is die zegt van, ik kan je helpen, ik kan je ook de steun geven. Ik denk de diepste vervulde belofte wat ik, ja, mijn leven ook getekend heeft, is het feit dat God beloofd heeft om ons nooit te verlaten.
Ja.
Dus daarin, als je vertrouwen op hem stelt, dat je toch de houvast hebt dat hij wel vroeg of laat, en soms is het later dan vroeger, wel iets moois van gaat maken. Dus dat stukje hoop wat dwars door alles heen komt. God is aanwezig, ook de hoop en ook de vertroosting. De vertroosting die ik zelf ontvangen heb van God, kan ik nu ook doorgeven aan anderen.
Geweldig. Ja. Je bent een mooi mens.
Dank je.
Ja, dank je dat je wilde vertellen over de hoop die je in je leeft en je prachtige boek. Ik heb er met plezier in gelezen. Ik heb twee cadeautjes voor je. Kracht voor elke dag. Een prachtig dagboekje, goud op snee, zoals het heet. Met allerlei mooie foto's. En hier staat toevallig voor deze dag doorgaan. Nou ja, dat heb je laten zien dat je dat, dat doet. Mag ik je dat als herinnering aan deze uitzending geven?
Heel mooi.
En ik heb iets gedaan. Want ik hoorde wat rammelen en dat is je sleutelbos. Die herken je wel,
ja.
Hè? Ons moederdaggeschenk.
Oh, prachtig.
Moet je kijken. Dit is in Nederland gemaakt, handgemaakt. Je ziet het, mooie
heel
kralen,
mooi.
Echte. Met het kruisje erbij. Het
prachtig.
Kruis, het teken van hoop. Ik hoop dat dat je met een verrijkte sleutel. Mag. Maar mijn vrouw had dus zoveel sleutels. En waarvoor vinden ze die nooit helemaal onderin het tasje of nooit?
Precies, ja.
Ja, ja oké. Okay. Nou, dit rammelt meer. Okay.
Hartelijk bedankt. Prachtig genoeg.
Enorm fijn dat je hier was. En dit is een mooi moederdaggeschenk. Op onze website kun je zien hoe je je vrouw of je moeder kan verrassen met dit geschenk. Hartelijk dank nogmaals, Carolyn. Bobby Schuller komt naar Nederland. Je kent de Hour of Power. Ook een jonge Amerikaan die zoveel te zeggen heeft. En misschien, want heel veel mensen hebben zich al opgegeven, jongeren en ouderen, ben jij er ook bij.
Kom en ervaar Hour of Power live. Ontmoet elkaar en Bobby Schuller op een van de avonden. De presentatie is in handen van Jan van der Bos en het thema is Je bent geliefd. Geweldige artiesten treden voor u op. Uit Amerika soliste Sarah Grand Prix van het Hour of Power Corps. En Remco Harms, bekend van LA The Voices. En op onze grote podia de swingende New York Gospel Singers. Bestel nu uw kaarten en kom op dinsdag 21 juni naar Drachten. Woensdag 22 juni naar Gouda. Of op vrijdag 24 juni naar Veenendaal. Bel nu 035-538-0588 of ga naar www.hourofpower.nl.
En vrienden van Hour of Power, weet je wat zo mooi is? Bijna, ruim de helft van alle zalen zijn al volgeboekt. En we hebben veel grotere zalen dan vorig jaar. Bijvoorbeeld in Veenendaal kunnen er bijna 1500 jongeren en ouderen naar de bijeenkomst komen. En in Drachten zelfs 2000. En ook heel veel in die mooie Sint-Jan-kerk in Gouda. En weet je wat we het mooiste vinden? Niet de aantallen, maar dat zoveel jongeren en ouderen geïnteresseerd zijn om een avond van Hour of Power mee te maken. En het wordt heel bijzonder. Prachtige muziek. Remco Harms bijvoorbeeld. En ik hoop ook de gasten te interviewen die ik laatst in de uitzending heb mogen interviewen. Die hele aparte en bijzondere heilsoldaat Johan Korsjes. Henny Huisman hoopt in Veenendaal te zijn. Kortom, het wordt een hele mooie avond. Ik zou wel zeggen, als je van een plaatsje verzekerd wilt zijn, dan moet je nu wel actie ondernemen. Wij gaan naar Mindy Kim. Een paar jaar geleden was ze op een bijeenkomst van Bobby Schuller hier in Nederland. En ze zingt nu The Holy City.
Thank you.
We believe in this church that every human being deserves dignity because every human being is loved by God. And we believe the best way to live out of a sense of God's love and dignity is to know and follow Jesus Christ and to become happy and whole students of Rabbi Jesus. And that's why we do what we do. This letter I got last week from a guy named Justin in Miami. Justin said he was just flipping the channels and he heard a sermon on shame and overcoming shame. And he says, it gave me the strength to pick myself up. I wasn't even looking for God, but then he brought me to this channel that your ministry was on. And he said, now I've been clean and sober for 2.5 weeks. We're changing the world, and we're doing it one life at a time. And if you have a great story, I'd love to hear from you. It's so encouraging to me and to everyone who needs a lift. Church, would you stand with me, and we're going to say this confession together. Hold your hands out like this as a sign of receiving God's love. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Be strong. Be courageous. For God is faithful and he loves you. And though everybody may have given up on you, God has not given up on you. And neither have I. And neither has this church. I want you to know that you are loved by God, that there is nothing you can do that can take away his love, and that he believes in you. That's why you're still alive. And that if you trust in Jesus Christ, your future is very bright. So be strong and be courageous. We don't have to be as afraid as we are. You don't have to be afraid. You don't have to worry about death. You don't have to worry about sickness. You don't have to worry about loss. Because in the end, God is going to carry you through. Faith is the idea that even though things around me are falling apart and that things around me are difficult and that I have these challenges I thought I'd never have to face, faith is the thing that says, no, I can endure. And courage is the thing that says, I'm going to act according to my faith, even though I feel scared. Be strong. And be courageous. The story of Moses is an amazing story. Moses is probably one of the most well-known religious figures, but if you need a little brush up, Moses is not Noah. Noah's the guy with the ark. Those two names, for whatever reason, always get mixed up. Moses is an amazing story. He was basically sort of abandoned by his mother to save his life. And as he was sort of going down this river, a member of the royal family, a woman, takes Moses and raises him as her own. As this is happening, the Hebrew people have been slaves in Egypt for hundreds of years. So imagine Moses. Moses is sort of like a prince, but he's a Hebrew prince, and everybody knows it. It's not like a secret. He's a Hebrew prince in a nation in which Hebrews are slaves. That'd be scary, wouldn't it? That would cause some worry and anxiety in me if that were my life. I often think of Moses as someone who had to regularly conquer his fear. And think about the great things that Moses did. Moses is, of course, most famous for leading these people out of Egypt. If you've seen Ferris Bueller's Day Off, you know. When Moses was in Egypt land. It was actually Cameron, and I digress. Moses led the people out of Egypt, and he did these amazing things. He parts the Red Sea. He talks to a bush on fire that's not being consumed. And in the bush is the very person of God. And he goes up to Mount Sinai and brings down the Ten Commandments. And all of it is God wanting to fulfill his promise to bring the people out of Egypt and into the Promised Land. For us as believers, these two images, Egypt and the Promised Land, are so important because Egypt actually represents safety because they were safe. It represents in some ways a degree of limited provision based on safety, but it also symbolizes slavery. It's like safety and provision at the cost of your freedom. The promised land, however, was so much more. It was a symbol of danger. It had to be acquired. It had to be acquired by faith. It came at great cost, but it was a symbol of liberty and the symbol of home and the symbol of living for God and the symbol of life. And this image is presented not just in Exodus, but throughout all the scriptures, the image of Egypt versus the promised land, the image of exile versus Zion, the idea that to be at home in God's promised land, well, it comes with a cost. It doesn't just come to you. It doesn't just give itself with you. It requires great cost and it requires courage. And of course, there's this incredible journey that this giant mob of people have to take. Today the scripture reading is Deuteronomy, and it's some of Moses' closing words to the Hebrew people. Moses is not allowed to enter the promised land. He disobeyed God on this. It's a different story altogether, but he's now 120 years old. Back then, they ate only organic. Moses is there with these people, and they're about to enter the promised land, and he's going to pass his mantle of leadership onto a man named Joshua. And there they are, and they're so close, right? There's the promised land. It's over there. They've come all the way from Egypt, but it's not that simple. They're going to have to cross the Jordan, and then when they get there, there's going to be evil giants that they're going to have to defeat, and there's going to be fighting and turmoil and challenge. If they want the promised land, it's going to come with a cost. Here's Moses' closing words. He says to all the people, essentially, there it is. There's the promised land. And so he looks at him, he says, be strong and courageous. Do not be afraid of them or terrified because of them. For I will go with you. I will never leave you nor forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of all of Israel. So Joshua comes up and he lays his hands on him and he says these words. Be strong and courageous, for you must go with this people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them, and you must divide it among them as their inheritance. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. You know that last line is the greatest, the most commonly occurring command in the Bible is do not be afraid, fear not, don't be discouraged, don't worry. Why? More than anything, fear, worry, and dread will destroy God's destiny for your life. If you want the promised land, you have to do what is scary. If you want to inherit God's promise for you, you have to act in faith. You have to do things that are going to challenge what's actually really scary for you. If you want to inherit a world of liberty and fullness of God's life, it's going to mean you're going to have to do the very things you are most afraid of doing. Living for God isn't easy. Doing what is right isn't comfortable. If you want to do what is right, if you want to do great things for God, you must have courage. You must act in faith. You must trust that God will take care of the results of you doing what he asked you to do. One of the most amazing, one of my favorite stories in the book of Joshua is when they finally go to cross the Jordan, which is the symbol of the boundary between the promised land and everything else. Before, as the people came to a body of water, it was the Red Sea. God sort of parts it for them first, and then they walk across the Red Sea, right? The second time they have to walk through a body of water, it's the Jordan. And it says that the Jordan is flowing with heavy water. And the difference is this time, God's kind of like, no, I'm not going to part it first. You now have to step in faith. And so what happened is as they were carrying the Ark of the Covenant, they had to actually step into rushing river water, holding this big metal box, right? It represents the throne of God. And they really can't drop it or mess this up. And so as they step into the water, it parts. And that is such an important symbol that as we mature in faith, God kind of stops parting the water for you. God starts to require, no, you've seen what I can do. You know what I can do for your life. Now it's time for you to start doing something that really requires faith. Whoever you are this morning, I just want to say, God has a promised land available for you. I see people reaching for Egypt and not the promised land. The idea that, yeah, I'm a slave, but at least I'm safe and comfortable. And I don't want that for you, and neither does God. God has a promised land in store for you, but it means you're going to have to face giants and step in rushing rivers, and it means you're going to have to take a risk, and you're going to have to live by faith. When we do something courageous, it makes us feel alive. I remember when I was a kid, there was this one hill, and all the kids would go down this hill, and we called it Death Mountain. Here, we're close to Disneyland, and every big Disney ride is something mountain. So there's Splash Mountain and Space Mountain and Thunder Mountain, and then there's the Matterhorn, which is a mountain. And so we called this Death Mountain because we believed that it was going to kill somebody. And I never had the courage to go down Death Mountain on my bike, but I remember the day I did it. I was all by myself. I was like, I'm going to do this. And I went down it, and I felt like $1 million. You've never seen a six-year-old more alive in his whole life. I remember the first time I went surfing, I was 10 years old with my dad in Hawaii. I had a fear of water, and I was the biggest wimp out there. I must have been embarrassing my dad. And I remember after I surfed for the first time, I went in, and everybody, they looked at me like, Bobby, what was it like to surf? And they teased me, my family teases me about this all the time. I looked at them, and I said, I've changed. Little 10-year-old, 90-pound kid. I face my fear of water. The things that we do as children or adults when we face our fears, when we face our bullies, when we face evil, when we do what is right, even though it is scary, those things keep us alive. If you do not face your fears and you keep not facing your fears, you build in your life a pattern of cowardice that withers away your dignity and your humanity. We, as believers, need to recognize that we have something in us that is made to do what is good and right, to create and to fix and to repair and to heal. And we have to act by faith and release what God has given us. If we don't, our souls will wither and die. We cannot expect to live every day in the kingdom of God and feel alive and vibrant by His Spirit if we live by fear, cowardice, worry, and dread. If you want to be a person of faith, act in faith. Let your faith do something. Be brave. Be strong. I know you're going through a lot. I know you're facing a lot. I know some of you are facing something you never thought you would face. I want to let you know that God loves you, He hasn't forgotten you, and you can trust in Him, act in faith, and your future is very bright. You are loved. Don't forget it. Don't forget that no matter who you are, your future is bright, but it's going to require that you act and live by faith. Don't give up, don't quit, don't wither, don't die, don't cash in, don't walk away, and don't withdraw. Do something for the Lord today. Make a decision today that I will follow Him. Make a decision today that I will do what is right. Make a decision today that I will do what is scary because I know it is right. And your life will be very different. Let's pray. I want to invite everyone who's here today to make a decision for Jesus Christ. Choices are hard because they require that we say no to other things. If you're watching on television or you're here this morning, I want you to decide today to follow Jesus. Please pray with me. Say, Father in heaven,
Amen.
I need you. Destroy my fear.
Give me faith.
Give me wisdom.
Give me your Holy Spirit.
Forgive me of my sins. I'm so sorry. And help me to live and walk as Jesus did. In His name I pray. Amen.
Amen.
now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Een prachtige toepassing op die indrukwekkende woorden van Mozes toen het volk naar het beloofde land mocht gaan op Gods belofte, maar eigenlijk te bang was om te gaan en met Jozua wel durfde. En Mozes gaf ze deze boodschap mee. En ook aan ons vandaag, ook aan mij en aan jou. Wees sterk en wees moedig. Nou, daar kun je de zondag mee in. Ik hoop dat je een hele goede zondag hebt. Als ik nog even terugdenk aan die mooie woorden van Mozes, dan denk ik ook aan het volk Israël, wat toen het beloofde land inging, verdreven werd en weer terug is. Er is een Joodse staat. Wat is dat mooi. Vrienden van Hour of Power, het tournee van Bobby Schuller komt eraan. Ik heb het al gezegd. Kijk nog even op onze website voor meer informatie. Volgende week hoop ik met Remco Harms te praten van vroeger LA The Voices. En hij is een van de medewerkenden op de avonden met Bobby. Maar we doen veel meer. In september komt Nick Vukovic, de man zonder arm en benen voor Hour of Power, naar Nederland. En in oktober, voor de mensen die dat leuk vinden, gaan we naar Shepherd Grove om Bobby persoonlijk te horen spreken en te ontmoeten en een mooie reis te maken. Nou, volop actie bij Hour of Power. En weet je, en dat zeg ik heel serieus, als je geraakt bent door wat Bobby zei en als je je niet moedig voelt en als je je niet sterk voelt, je hebt ook het verhaal van Carolyn gehoord en je zegt, ik heb zo behoefte aan om met iemand te spreken, iemand die ik niet ken, anoniem, om eens te vertellen wat ik eigenlijk niet durf te vertellen aan anderen. Bel dan onze hooplijn. Er zitten mensen klaar die naar je willen luisteren, voor je willen bidden. Het zijn allemaal vrijwilligers, want we zijn een vrijwilligersorganisatie. En ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Bel onze hooplijn. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.